Maar de werkelijkheid is natuurlijk totaal anders.
Verander dat nou. Probeer daar nou in te grijpen. En ga niet meteen, denken dat je...
Blijven we brullen of gaan we iets doen?
Dan moet je dat dus veranderen. Dat is dan de strekking van het verhaal wat ik ophaal.
Mag het ergens over gaan?
Mag het ergens over gaan?
Mag het ergens over gaan?
Zeg, mag het ergens over gaan? Mag het ergens over gaan? Mag het ergens over gaan?
Hartelijk welkom bij deze aflevering van het praatprogramma Mag het ergens over gaan? In dit programma, elke zondag te beluisteren, komen mensen aan het woord uit heel verschillende achtergronden. Maar ze hebben allemaal één ding gemeen. Ze zijn gewend om na te denken. Het thema van dit programma is verandering. En ik hoop dat we door dit programma een beeld krijgen van de kansen die deze tijd, waarin alles lijkt te bewegen, ons biedt. De gast van vanavond is Quirijn Boller, neem niet kwalijk. Nadat hij zijn studie bedrijfskunde afrondde aan de Universiteit van Groningen, had hij een glansrijke carrière bij Ahold. Uiteindelijk kwam hij terecht in New York, waar hij territory manager werd van dat bedrijf. En dat was een droombaan. En hoewel zijn loopbaan bij Ahold overtuigend was en er geen enkele twijfel was dat die stijgende lijn zich voort zou zetten, besloot hij toch in 2006 om het roer om te gooien. Hij nam ontslag en richtte een markt op. En dat is een supermarktketen die niet a priori gericht is op zo hoog mogelijke winsten, hoewel het natuurlijk heel plezierig zou zijn, maar op eerlijke producten. Nou, inmiddels zijn er 4 marktsupermarkten, 2 in Amsterdam, 1 hier in Haarlem en sinds kort ook eentje in Den Haag. Hartelijk welkom, Quirijn. Had je een goede reis hier naartoe vanuit Amsterdam?
Ja, dat was dat is natuurlijk niet zo ver. En ik ben hier natuurlijk wel vaker, omdat we ook hier in Haarlem een winkel hebben. Dus bekend terrein.
Ja, dat klopt. Want hoe lang zijn we hier nou open in Haarlem?
Sinds augustus 2008.
Oké, en dat loopt goed?
Ja, dat loopt hartstikke goed.
Om gelijk met de deur in huis te vallen, waarom Haarlem?
Je zou denken dat daar een hele filosofie achter zit. Maar het had er eigenlijk meer mee te maken dat we gewoon een heel mooi pand, een oude garage hadden gevonden aan de gedempte Oude Gracht. En we wisten dat we meerdere winkels wilden openen. En toen hebben we eigenlijk vrij snel een huurcontract gesloten.
En naar volle tevredenheid?
Naar redelijk volle tevredenheid. Ja, dat was de gedempte Oude Gracht werd op dat moment helemaal opnieuw gedaan. En we wisten niet precies hoe dat eruit kwam.
Ja, dat was behoorlijk rigoureus inderdaad.
Ja, dat was behoorlijk rigoureus. En ik kende het daarvoor nog helemaal niet zo goed. Maar dat had nog wel wat haken en ogen. Maar voor de rest...
Letterlijk wat voet in de aarde, hè? Die gedempte Oude Gracht.
Precies, precies. Maar het is een hartstikke mooi pand. Wat we gelukkig weer een beetje in de oude glorie hebben kunnen herstellen. Een heel inspirerend oud garagepand. En dus geen systeemplafonds die daar daarvoor in zaten meer, maar gewoon weer een mooie open ruimte van kunnen maken.
Oké, want even over jou. Ik zei het net al, je hebt in New York gewerkt voor Ahold en je had daarvoor een enorme carrière bij Ahold al opgebouwd. Hè? Je bent vrij snel begonnen met werken daar, naar je studie. En toen ging je dit doen. Toen ging je voor jezelf beginnen. Dat is een voor de hand liggende vraag, maar waarom? Wat was jouw motivatie?
Nou, mijn motivatie was dat ik in de jaren dat ik bij Ahold werkte ook heel veel gelezen heb over de voedselindustrie. Veel met mijn eigen ogen gezien hoe het systeem eigenlijk in elkaar zit. Het systeem dat ertoe leidt dat wij elke dag eten op ons bord hebben. En dat systeem heeft ons ontzettend veel gebracht in de afgelopen 40, 50 jaar. Het heeft ons heel veel welvaart gebracht. Het maakt dat we om de hoek ineens een diversiteit aan producten kunnen kopen, gewoon in een winkel. Maar nu dat steeds verder doorontwikkeld is, zie je ook dat er een heleboel dingen niet goed aan zijn. En die zitten met name achter de schermen, zijn voor de consument niet altijd even goed inzichtelijk. En toen dacht ik, ja, maar zo moeten we eigenlijk helemaal niet doorgaan. Dus dat kan ook anders. En het had er met name mee te maken dat de producenten die nog een goed en echt product maken, dat die niet meer aan bod komen in dat hele grote voedselsysteem. En die wilde ik eigenlijk weer een podium geven om direct aan de klanten producten te leveren. En aan de andere kant de klanten die daar behoefte aan hebben een direct kanaal te geven om hun echte eten, zoals wij dat noemen, te kunnen kopen.
Mm-hmm. Nu kon je dat in 2006 nog niet helemaal zeker weten. Je was wel een van de pioniers op dat vlak. Er was nog geen duidelijke aanleiding om te denken dat er ook echt werkelijk een markt voor zou zijn, met een K in dit geval.
Ja. Ja, kijk, we hebben ook nooit klantenonderzoek daarnaar gedaan. Omdat ik geloof er wel in, als je het in een iets breder kader bekijkt. Ik zeg dan altijd, als je nu 20 jaar verder bent en je kijkt dan terug naar deze tijd, dan had je al kunnen zien dat de boel moest gaan veranderen. Door even een stap terug te nemen en te denken, waar zijn we nou in godsnaam mee bezig? Kan dat niet veel beter en moet dat ook niet veel beter? En ik geloof dan echt in de diepste wens van mensen om dingen in een natuurlijke vorm te krijgen, dat ze dat altijd prefereren boven een machinaal, zielloos product. Alleen, de vraag is natuurlijk... Kijk, het is een leuk idee. En ik denk ook, wist eigenlijk in die tijd ook, het is een goed idee. Maar het zit hem uiteindelijk in de executie. Kan je het dan ook zo neerzetten dat het voor mensen ook op een toegankelijke manier beschikbaar wordt? En daar zit uiteindelijk de grote uitdaging.
Ja, want er spreekt wel een vorm van optimisme uit. Als jij ervan uitgaat dat de mens aan de basis gebaat is en dat zelf ook wil om eerlijke producten te eten, tot zich te nemen, dan moet je wel een soort van een positieve geest zijn. Want veel mensen, denk ik, die zullen toch eerst kijken naar het prijskaartje en dan pas gaan beslissen wat ze gaan kopen.
Ja, en dat zijn de mensen. En dat is ook de grote massa die helaas vastzit in dat hele systeem. En dat is denk ik ook het probleem van deze tijd. Dat die mensen helemaal meegenomen zijn in een soort van marketingverhaal. En de echte, de werkelijke waarheid helemaal niet meer kunnen zien. Dus die zien door de bomen het bos niet meer. Die denken, ja, mijn portemonnee en het moet goedkoper en ik moet meer voor minder hebben. En uiteindelijk krijgen ze helemaal niet meer. Ze krijgen steeds minder. Dus in plaats van dat je nou heel veel waardeloze producten gaat verkopen, zijn we erop gericht om juist waardevolle producten te gaan verkopen. En daar zit ook een ander prijskaartje aan. Maar er zit ook een heel ander kwaliteitsniveau aan. En dan praat ik niet alleen maar dat het lekkerder is, maar gewoon een heel andere kwaliteit van het leven.
Oké, want ik ga er nu vanuit dat mensen die nu luisteren weten waar ik het over heb. Het is een markt met een Q. Even heel in het kort, wat is het voor een bedrijf? Voor de mensen die het niet kennen, het zijn er misschien 3 of... Twee.
Nou, ik denk dat er nog best wel mensen het niet kennen. En ook mensen die ook nog niet weten of het wel iets voor hun is. Mm-hmm. Dus misschien om het kort uit te leggen. Wij willen echt eten, zoals wij dat noemen. Eten wat op een respectvolle manier voor dier, mensen en milieu gemaakt is. Weer toegankelijk maken voor mensen. En toegankelijk, daarmee bedoelen we een winkel die goed bereikbaar is. Waar producten liggen die goed verpakt zijn. Die een goed prijsspel hebben. En waar je eigenlijk je dagelijkse boodschappen kan doen, maar dan wel met kwalitatieve en verantwoorde producten.
Ja, en noem eens een voorbeeld. Het vlees zal dan ongetwijfeld alleen maar biologisch zijn?
Ja, het is biologisch en zijn bepaalde vormen van scharrel die we ook accepteren. Maar het gaat inderdaad om die diervriendelijkheid en het niet gebruiken van hormonen en dat soort zaken, zodat je goed gemaakt vlees hebt.
Oké, en hoe kom je aan die leveranciers daarvan? Hoe vind je die?
Nou, je had het net over 2006. In 2008 is onze eerste winkel in Amsterdam opengegaan. En tot die tijd hebben we dus stad en land afgezocht naar de juiste leveranciers die met ons dit concept konden bouwen. En dat was in het begin een enorme zoektocht. En ook hebben we heel goed moeten kijken naar hoe zit nou precies zo'n keten in elkaar. En waar komt het nou allemaal vandaan en wie maakt het en wat is nou verantwoord en wat is nou goed. En inmiddels zijn we zover dat we dat voor onszelf ook veel beter weten. En dat er ook steeds meer leveranciers naar ons toe komen en zeggen van... Hey, volgens mij heb ik een product wat past in jullie filosofie. Zou ik dat alsjeblieft in de schappen mogen leggen? En zo komen we nu aan onze leveranciers.
Ja, want we zijn nu 4 jaar verder. Dus het aantal leveranciers wat ook bewust bezig is met het produceren van zijn voedsel is groeiende.
Gelukkig wel. Want je hebt gezien dat in de jaren voor 2006 dat vanuit de overheid enorme campagne is geweest onder boeren. Met allerlei subsidies om die biologisch te maken. Maar wat ze toen niet hebben gedaan is de vraag ook gestimuleerd. Dus wat je kreeg is dat boeren, je doet er 2 jaar over om een biologisch bedrijf te worden. Dus 2 jaar hadden geïnvesteerd om uiteindelijk biologisch te worden. Terwijl de vraag er eigenlijk niet was. Dus al die boeren prijzen zichzelf daarna de markt uit. En nu zie je dat het veel meer in samenhang is tussen die producent en ook die consument die steeds meer zich bewust aan het worden is van hoe eten gemaakt wordt en hoe ze dat zelf zouden willen hebben.
Oké, nou gelijk maar even de koe bij de horens dan. Als je het hebt over subsidies, overheidssubsidies. Ik weet niet of het algemeen bekend is, maar de overheid is natuurlijk een groot subsidiënt van de bio-industrie, zal ik maar zeggen. Er gaan ongelooflijk veel subsidies in om dat vlees om de prijs laag te kunnen houden. Ja. Dus wordt er net zoveel geld gespendeerd aan diervriendelijke productie van vlees bijvoorbeeld?
Volgens mij niet. In ieder geval, wij hebben nooit met subsidie gewerkt. En ik weet niet, er zullen vast wat producenten zijn die hier en daar iets hebben ontvangen om van gangbaar naar biologisch om te gaan. Maar volgens mij gaat dat niet om dat soort subsidiepotten zoals dat in de bio-industrie gangbaar is.
Nee, is dat iets om daar eens mee bezig te gaan? Ik bedoel, jij bent natuurlijk heel erg bezig met deze markt om eens te kijken of dat wat gelijkelijker verdeeld kan worden. En dan heb ik niet alleen over de veeboeren, maar ook over de agrariërs die misschien beter willen produceren. Ja, is dat een taak voor jou?
Deels? Nou, niet een taak voor mij, denk ik. Maar ik denk dat de overheid moet zich gewoon een nieuwe visie vormen over hoe dat hoe die industrie en hoe de voedselproductie er over de, of in de komende 20 tot 50 jaar uit moet komen te zien. En dan is de vraag, ga je dat dan aansturen of bijsturen en hoe gebruik je daarvoor subsidies? En nu, ja, wat we ook wel vaak zien is dat er subsidiepotten zijn voor allerlei echt kansarme initiatieven, maar die altijd heel sympathiek zijn. En volgens mij moeten we daar geen geld aan uitgeven. En zeker in deze
tijd. Noem eens een voorbeeld, namen, rugnummers.
Nee, ja, nou, ik heb wel eens bij bijeenkomsten van de overheid gezeten waar dan allemaal mensen iets met voeding deden. En nou ja, dan dacht ik echt, het is en een waste of time. Mijn tijd wordt hier verspild, maar ook de tijd van anderen. En ook het publieke geld van ons allemaal wordt hier verspild. Volgens mij moet de overheid echt zijn schouders eronder zetten en zich meer als een soort van groene investeerder dan positioneren. Waarbij ze echt kijken naar de initiatieven die levensvatbaar zijn en zich daarachter schaden.
Ja, nou, de markt wordt natuurlijk gestuurd door de consumenten. Uiteindelijk zijn zij bepalend hierin. Voor het soort productie waar wij het nu over hebben, daar is wel een zeker bewustzijn voor nodig bij de consumenten. Om met jou te beginnen, is dat bewustzijn, want jij bent hier uiteindelijk mee bezig, is dat bewustzijn jou met de paplepel ingegoten? Of?
Nee, helemaal niet.
Nee? Nee? Uit wat voor nest kom je, als ik vragen mag?
Nou, op zich een goed nest. Ik heb het nooit slecht gehad vroeger, maar het was. Ik werd wel opgevoed met een bepaald maatschappelijk besef. Maar als het ging over eten, wij gaven ook niet veel geld uit thuis. Dus daar werd ook van alles gekocht waarvan ik nu waarschijnlijk zou zeggen dat vind ik niet goed om op mijn bord te hebben.
Ja, dus het is niet zo dat jouw ouders stonden. De volgende vraag is, stonden zij te juichen bij jouw overstap naar dit bedrijf? Want je bent van een cushy job, zal ik maar zeggen. Ja. En succesvol stijgend op de maatschappelijke ladder ben je voor jezelf begonnen. Dat ben je al zeker risico's. Wat zei zij ervan?
Nou, zij moesten wel even nadenken. Want die dacht van, moet je nou je goede carrière zomaar in de wilgen hangen en iets anders gaan doen? Maar toen ik daar langer over heb gesproken en ook uitgelegd heb waarom ik het wilde doen, zijn ze er steeds meer in meegegaan. En uiteindelijk zijn ze denk ik hartstikke trots op wat er nu uiteindelijk staat.
Ja, oké. Okay. Nou, het heeft een wereld in ieder geval niet helemaal op zijn kop gezet. En dit is een bruggetje naar het plaat waar we even naar gaan luisteren, als je het goed vindt. We gaan luisteren naar Upside Down van Jack Johnson.
Impossible, they forgot. This world keeps spinning, and with each new day, I can feel a change in everything. And as the surface breaks, reflections fade. But in some ways, they remain the same. And as my mind begins to spread its wings, there's no stopping curiosity. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's songs. I don't want this feeling to go away. I can't do everything, but I can try. And as I roll along, I begin to find things aren't always just what they seem. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance. Song. This world keeps spinning and there's no time to waste. Well, it all keeps spinning, spinning round and round and upside down. Who's to say what's impossible and can't be found? to go away. Please don't go away. Please don't go away. Please don't go away. Is this how it's supposed to be?
Dat was Upside Down van Jack Johnson. En je luistert naar Mag het ergens over gaan? En dit programma wordt elke zondag uitgezonden tussen 7 en 9. En elke week een andere gast. En vandaag is mijn gast Quirijn Bolle. En we hebben het over voedsel in het algemeen en zijn voedsel in het bijzonder. Want hij is de eigenaar en de oprichter van Markt. Mocht je zelf vragen hebben aan Quirijn, dan kan je die sturen naar redactie@haarlem105.nl. En als je op tijd bent, dan neem ik ze mee in de uitzending. Dan zal Quirijn antwoord geven op al jouw vragen, mits zedelijk, hè Quirijn?
Ja, absoluut.
Ja, dat dan weer wel. Goed, redactie@haarlem105 dus. Quirijn, we hadden het net even over New York, of tenminste over Amerika, waar jij een tijd gewerkt hebt voor Ahold. Je had veel te maken met voedsel, de manier waarop het daar geproduceerd wordt. Daar ben je je zeer van bewust. Dat was voor jou ook een van de redenen om daarmee te kappen, zal ik maar zeggen. Noem eens een voorbeeld. Hoe gaat dat daar? Wat is daar? Is het groter en massaler en nog minder eerlijk dan in Nederland?
Ik denk het nog wel iets, want als er een markt is waarbij alles draait om dollars, dan is het wel de Amerikaanse markt. En waar regelgeving eigenlijk tot een minimum beperkt wordt. Dus als er geld kan verdiend worden op een onethische manier en nog net binnen die aantal regels die er zijn, dan zal dat zeker worden gedaan. Dus de grenzen worden daar net zoals hier opgezocht, alleen omdat er minder regels zijn, gaat het allemaal nog wat verder dan hier.
En hebben die regels ook... ik had juist begrepen dat die regels een stuk scherper waren waar het betreft de veiligheid van het eten. Of in ieder geval de kwaliteit toezicht. Ja, ik weet het niet. Maar
inmiddels zijn er wat dat betreft wel een aantal regels ingevoerd. Om met name verspreiding van schadelijke bacteriën tegen te gaan. Zoals de E. coli bacterie.
Ja.
Maar het is wel zo dat de grote voedselbedrijven zoveel macht hebben. En eigenlijk ook het regeringsbeleid bepalen door de grote donaties die ze doen aan de partijkas. Dat het bijvoorbeeld zo is dat als een grote vleesproducent weet dat er sprake is van een E. coli verspreiding, dan zijn ze niet verplicht om een recall te doen. Ze zijn niet verplicht om die spullen uit schappen te halen, maar ze mogen dat vrijwillig doen. Dat is natuurlijk een hele rare regel, omdat er dan mensenlevens in gevaar zijn.
Ja, en het lijkt me juist dat in Amerika is het juist zo dat op het moment dat je als consument iets wordt aangedaan, je gaat op de klep van je magnetron staan omdat er nergens in de gebruiksaanwijzing stond dat je dat niet moest doen, dan kan je de fabrikant van de magnetron kan je suwen. Het lijkt me dat dit ook wel een zeker liability is op het moment dat je vlees eet wat besmet is en je zou daar ziek van worden of dood te gaan. Dat je dan wel een poot... Ja, niet meer als je dood had, heb je geen poot meer om op te staan, maar je nabestaanden in ieder geval wel.
Precies. Dus daarom, bedrijven zullen ook wel het een en ander doen uiteraard om dit soort dingen te voorkomen. Ik zeg niet dat ze moedwillig dit soort bacteriën verspreiden, maar het gaat er alleen al om dat het dus raar is dat de overheid daar niet een verplichting op legt. En dat is gewoon iets wat bedongen is in de wetgeving. En dat zegt al iets over hoe dat systeem werkt. De corporacy ook wel eens genoemd, waarbij de corporate bedrijven zoveel geld doneren aan de overheid. Ja. Dat regelgeving en belangen van bedrijven toch wel een beetje door elkaar heen aan het lopen zijn.
Dus dat is te koop in Amerika?
Alles is te koop, helaas.
En hier?
Hier in zekere mate ook. Hè? Dus als je kijkt naar E-nummers bijvoorbeeld die door de Europese Commissie zijn toegestaan.
E-nummers, dat zijn de toevoegingen, de kleurstoffen en de...
Ja. Geur, kleur, smaakstoffen of stabilisatoren, dat soort zaken. Het zijn eigenlijk toevoegingen aan het eten om het eten op een bepaalde manier te manipuleren. Mm-hmm. Dan is er allemaal, of in ieder geval de overheid, de Europese Commissie, keurt dat uiteindelijk goed. En dan zie je dat de bedrijven aan het lobbyen zijn om dat goedgekeurd te krijgen, want daardoor kunnen ze goedkoper produceren en meer winst uiteindelijk behalen.
Door die toevoegingen.
Mm-hmm. Maar aan de andere kant is er ook heel veel contra-expertise op van die toevoegingen. Er zijn een heleboel bedrijven en ook wetenschappers die zeggen, nou, volgens mij moet je dat soort spul niet te veel in je eten hebben, want dat is een gezondheidsrisico. En soms gaat dat wel jaren, is dat een strijd, en uiteindelijk wordt er dan toch gekozen om zo'n E-nummer toe te staan. En het is maar zeer dubieus af en toe of dat inderdaad wel de juiste beslissing was voor de euro's die verdiend kunnen worden, is de juiste beslissing. Mm-hmm. Maar voor de gezondheid op lange termijn voor onze samenleving is het maar zeer de vraag.
Wat zijn de risico's dan, Quirijn? Wat zit er in die stoffen wat niet goed voor ons is?
Nou, kijk, het gaat er eigenlijk om. Het zijn heel veel stoffen waarvan je zegt, als je daar heel veel van eet, dan is iedereen het erover eens, dat is niet goed voor je. Maar als je ze in hele kleine hoeveelheden eet, is het niet wetenschappelijk aangetoond dat het niet goed voor je is. Dus... Dat is op zich al vrij dubieus hoe dat gedefinieerd wordt. Mm-hmm. En er zijn nu steeds meer wetenschappelijke onderzoeken waarbij bepaalde E-nummers dus in verband worden gebracht met chronische aandoeningen zoals orgaanschade, zenuwstelselschade, vormen van kanker, allergieën. Dus nu zie je ook dat ook vanuit de Europese Commissie bepaalde stoffen opnieuw tegen het licht gehouden worden om te kijken of dit wel de juiste keuze was.
Mm-hmm. En is men dan geneigd om dat onderzoek te betalen van de overheid wegen? Of heeft men dat liever een beetje... Dat zijn natuurlijk tegenstrijdige belangen, kan ik me voorstellen. Of zit ik nu heel erg samensweerder complotterig te denken?
Nou, het is niet heel erg complotterig. Maar kijk, het is natuurlijk wel zo dat heel veel van die onderzoeken natuurlijk ook wel weer gefinancierd worden door degene die uiteindelijk dit voorstel neerleggen bij de overheid. Mm-hmm. Vandaar dat het wel van belang is dat er ook onafhankelijk geld wordt ingezet om die onderzoeken te doen. Mm-hmm. Want de onderzoeksvraag bepaalt natuurlijk al gedeeltelijk de uitkomst. Mm.
Nu hadden we hier 2 weken geleden Mark Post te gast. En hij houdt zich bezig met het onderzoek naar kweekvlees. En dat betekent dat je van 1 stamcel 1 miljoen carbonaatjes zou kunnen maken op termijn. Daar wordt fix op onderzocht. Er is al een stukje kweekvlees gemaakt. Nou, dat gaat de goede kant op wat hem betreft. Hij vertelde ook dat er in Amerika dat het de vleesindustrie is in handen van 2-3 grote partijen, geloof ik. Hè?
Ja, klopt inderdaad.
Ja, en dat ook inderdaad, wat jij nu ook zegt, een hele krachtige lobby om bijvoorbeeld dit soort onderzoek in Amerika, zou dat toch vrij makkelijk tegengehouden kunnen worden.
Ja.
Want het is natuurlijk schadelijk voor de vleesproducenten op het moment dat dit een succes zou worden.
Ja. Ja, dat soort dingen gebeuren. Kijk, die vleesproducenten hebben ontzettend groot geïnvesteerd in allerlei slachthuizen en hele logistieke processen. Dus mm-hmm. als er iemand tussenkomt die... Ja, met een oplossing die daar tegenin gaat, dan zullen ze zeker hun best doen om dat tegen te gaan.
Ja, jij weet het. Weet de Amerikaan dit ook? Of kan het hem niet schelen?
Dat het zo werkt?
Ja?
Kijk, het is hetzelfde als in Nederland zou je ook zeggen dat men weet hoe de boel in elkaar steekt en dat er bepaalde producten in de supermarkt, dat je die liever niet koopt. Het gros kan het niet schelen of wil het niet weten of... Ja, is gewoon niet geïnteresseerd.
Okay.
Dat, ik vind ook dat mensen meer moeten gaan nadenken over hoe ze in ieder geval een mening moeten vormen over hoe het eten tot stand moet komen.
Welke dood er op hun bord ligt, zeg ik altijd maar.
Precies.
Dat moet je toch even weten. Wat is er aan vooraf gegaan?
Ja.
Heel belangrijk punt. Dat is ook een beetje thematisch voor dit programma. Hoe worden mensen bewust? Hoe kan je mensen hiervan bewust maken? Kijk, de mensen zoals jij en veel mensen die ik ken, die hebben een soort van natuurlijke interesse daarin. Die willen het ook weten, die willen het ook goed doen. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die gewoon echt geen interesse hebben. In alle lagen overigens van de bevolking. Dat is niet voorbehouden aan de arbeidersklasse. Dat zit overal, die desinteresse. Hoe ga je die mensen bewust maken en betrekken bij het proces?
Nou, dat is een hele goede vraag. Dat is eigenlijk een vraag waar we ook elke dag mee bezig zijn. Kijk, ik vind het fascinerend dat ook mensen in mijn omgeving met een goede opleiding of een universitaire opleiding gewoon überhaupt niet geïnteresseerd zijn hierin. Als je ze dan een keer wakker schudt, echt denken van, oh, dat moet ik echt anders doen. En een maand later weer terugvallen in het oude patroon. Het is een hele goede vraag. Het is iets waar wij dus in ieder geval van alles over bedenken. We geven allerlei boekjes uit met informatie en... Allerlei vormen van kennis die we proberen over te dragen, zodat we proberen langzaam een schakel te zijn in het bewustwordingsproces. Een van de dingen die we gedaan hebben was misschien wel leuk, was een omruilactie waarbij we mensen hebben gevraagd in de omgeving van onze winkels om hun niet echte eten te komen inleveren en dan zouden ze er echt eten voor terugkrijgen. En dan is het heel leuk om te horen van mensen, waarom heb je dit product nou meegenomen en waarom vind jij dat niet echt eten?
Want waar kwamen ze mee aanzetten?
Oh, van alles en nog wat. Van ook alle grote voedselproducenten. Het gaat ons er ook niet om dat wij gaan wijzen naar al die voedselproducenten, want wij hebben onze eigen kwaliteitsfilosofie en daar staan we gewoon vol achter. Maar het leuke is om van mensen te horen van, ja, ik zie hier allemaal dingen. Die heb ik dus opgezocht op internet. En volgens mij wil ik dit helemaal niet in mijn mond stoppen. Dus dit is mijn niet echte product. En dan kregen ze dan een brood of een pak melk of weet ik wat voor terug. Maar het was een leuke dynamiek. En dat was gewoon ook weer een initiatief om mensen wat beter te laten nadenken over wat ze kopen.
Heb je daar nieuwe mensen mee gekregen? Of zijn het gewoon de mensen die toch al kwamen en denken van, oh, dat is even mooi, dat doe ik met een niet-echte tomaat, nu ruil ik voor een biologische tomaat?
Nou, dat weet ik niet. Dat kunnen wij ook altijd heel slecht meten. Ja. Maar het ging ons meer erom dat we ook wilden laten zien dat we daar heel serieus in zijn. En dat we heel serieus met dit onderwerp bezig zijn. Kijk, wij zeggen nooit dat we de waarheid in pacht hebben. We hebben een filosofie, dus een geloof dat we het op deze manier moeten doen. Maar we gaan graag in discussie. Hè? En er zijn nog steeds klanten die wel eens naar ons toe komen en zeggen, ja, ik zag een product bij jullie en dan weet ik niet helemaal zeker of dat nou goed is. Waar wij graag over in discussie gaan. En als inderdaad die klant uiteindelijk gelijk blijkt te hebben, dan halen we het ook uit het schap.
Okay.
Dus dat is alleen maar leuk.
Okay, en hoe vaak gebeurt dat?
Nou, het gebeurt wel eens. Of er zijn vragen, of er zijn onduidelijkheden. En dan zullen we dus beter ons best moeten doen om dingen duidelijk te maken.
Ja, want ik kom ook wel eens bij jou in de winkel, hè, hier in Haarlem. En daar zag ik op een gegeven moment een pak speculaties. En dat stond bij jullie in de schap. En ik, oh, want het stond ook bij de Dekamarkt.
Ja.
Dus dat kan natuurlijk ook wel, hè? Dat ongeluk in de Dekamarkt ook een eerlijk product staat.
Ja, nou, absoluut. Nee, ja, waarom niet? Ik denk dat het heel goed zou zijn dat in de supermarkt ook goede producten komen.
Merk je een effect daarvan of niet? Merk je dat de reguliere supermarkt een beetje met een scheef oog kijken naar hoe jullie dat doen en kijken waar jullie succes zit en proberen dat mee te nemen?
Ja, kijk, de supermarktindustrie in Nederland, met name in Nederland, is echt wordt gedomineerd door kopieergedrag. Iedereen is elkaar constant aan het kopiëren. Mm. Daarom heb je nu een blauwe en een gele en een rode supermarkt. Maar eigenlijk doen ze allemaal precies hetzelfde voor de klant. En ook dezelfde producten liggen in de schappen. Dus zodra er iets een succes lijkt, wordt het direct gekopieerd. Alleen wat ze niet kunnen kopiëren is onze intrinsieke motivatie om te verbeteren. Mm. En de cultuur die we daarin voorstaan en elke dag het harde werk wat we daarin stoppen. Dus kijk, ik ben ontzettende voorstander van dat ook die voedselindustrie gaat verduurzamen. Er zijn ook tekenen dat dat echt een beetje aan het gebeuren is, ook al is het echt nog echt marginaal. Wij gaan onze eigen koers en hebben daar een goed plan voor op de plank liggen.
Heb je nog contact met je voormalige bazen van Ahold? Ik kan me voorstellen dat zij wel geïnteresseerd zijn in jouw concept en dan toch eens even bellen van, god, Quirijn, hoe is het en hoe gaat het?
Ja, nou, vanuit al die supermarkten zijn ze geïnteresseerd en willen graag weten hoe het gaat en graag een kop koffie drinken. Het gebeurt wel eens, maar meer omdat we dan eens in gesprek gaan. Maar niet vanuit onze motivatie om ook maar iets qua samenwerking op te zetten.
Nee. Okay. Wat mij altijd opvalt, hè, want ik ben zelf redelijk bewust, ik ben zelf ook vegetariër. Maar dan kijk je bijvoorbeeld in het vleesschap en dan zie je vlees. En dan hebben ze dan zo'n blaadjes hebben ze dan daarop geprint. Hè?
Dus, ja.
Iets groenigs met een touwtje eromheen. Het ziet allemaal heel erg gezellig uit. Dan denk je als consument denk je onmiddellijk, oh, dat is goed. Dat deugt. Er zit een groen blaadje op. Dan is het. Vind je dat misleidend?
Nou ja, het is de kracht van marketing. En marketing is bijna een misleiding in zichzelf. Mm-hmm. Helaas. Want kijk, marketing zou ook op een wat positievere manier kunnen ingezet worden. Maar met name in productverpakkingen zie je dat de verpakking een emotie meteen teweeg moet brengen. Mm. En in dit geval dus een hele duurzame groene emotie. En dat maakt dat de klant inderdaad gewoon doorgaat met die aankoop zonder kritischer te zijn. Het kijken van, maar wat zit hier nou in en wat ben ik nu aan het kopen? Dus het is een krachtig marketinginstrument, maar wordt helaas vaak voor de verkeerde dingen ingezet.
Dus het begint wederom bij de bewustwording, het begint bij de consument. Die moet gewoon wel beter opletten op wat hij koopt.
Ja.
We gaan zo meteen nog wat vragen over die toevoegingen waar je het net over had. Want ik ga je het zo meteen vragen. Maar we gaan eerst even naar muziek luisteren. Naar Amerika gaan we luisteren, naar Empire State of Mind.
Of movie scenes. Noise is always loud. There are sirens all around in the streets of me. If I can make it here, I can make it anywhere. That's what they say. Way. Even if it ain't all it seems like. such a melting pot. On the corner selling rock, preachers pray to God. Hail a gypsy cab, takes me down from Harlem to the Brooklyn Bridge. Someone sleeps tonight with a hunger for.
Dat ging natuurlijk over New York, de stad waar Quirijn Bolle een tijd heeft gewoond en gewerkt voor Ahold. Maar hij is al lang weer terug, lang en breed. Maar ik hoorde net dat hij af en toe nog even terug naar New York. Mooie stad.
Ja, absoluut. Een hele inspirerende stad.
Nog steeds, hè?
Ja, nog steeds. Nog steeds.
Wat is er anders aan New York? Ik heb er wel eens met een vriend over. Wat is er is een andere energie in New York, begrijp ik.
Ik denk dat het heel veel met überhaupt de ligging en het klimaat en alles te maken heeft. En dat het daar vandaan is gekomen. Echt een soort van handelsstad uiteindelijk ook geworden door de Europeanen die daar geland zijn. En het is een cultuur die eigenlijk nog steeds bestaat. Waarbij als je in New York woont of verblijft, dan word je gewoon geacht New Yorker te zijn. En je zou te gedragen en mee te doen in dat...
Hoe gedraagt een New Yorker zich dan?
Ja, heel erg innovatieminnend als het ware. Dus je bent altijd bezig met vernieuwing. En iedereen doet zijn best om het beste uit zichzelf te halen. Daardoor gebeurt er gewoon elke keer weer wat. En elke keer weer iets nieuws. En dat houdt zichzelf op die manier in stand. En dat is eigenlijk wel heel mooi.
Ja, dat is gaaf natuurlijk. Ja. Je luistert naar Quirijn Bolle. En je luistert naar het programma Mag het ergens over gaan op Haarlem 105. Mocht jij vragen hebben voor Quirijn, dan kan je die sturen naar redactie@haarlem105.nl. En dan kan ik ze vragen aan Quirijn. Eens even kijken, waar hadden we het over? Ja, we hadden het over de toevoegingen, Quirijn. De E-nummers. Ik vroeg me dat laatst af. Ga ik bijvoorbeeld naar de supermarkt. Niet altijd naar jouw supermarkt. Ik ga ook wel eens een keer naar een andere supermarkt. En dan wil ik lasagne eten. En dan kijk ik op dat pakje of ik dat mag eten als vegetariër of dat oké is. En dan staan er allemaal dingen op waar ik echt geen patat van kan bakken, zal ik maar zeggen. En dan heb ik wel eens het vermoeden, als ik het dan proef, wat ik dan zit te eten, dat daar gewoon toch ook een dier in zit. Hoe groot is die kans? En weet jij bijvoorbeeld altijd wat op de producten zit die jij dan inkoopt of laat inkoopt voor jouw bedrijf? Weet je altijd precies wat erin zit?
Nou, kijk, als er staat dat het een vegetarisch product is en het is als zodanig echt...
Dat staat er niet hoor.
Nee, kijk, dan is die garantie er niet. Dus dan zou het best wel eens kunnen zijn dat in een van die toevoegingen een niet-vegetarisch product zit. Ja, dat is zo. Kijk, er zijn inmiddels zoveel toevoegingen die onder zoveel namen bekend zijn. En die zijn niet altijd 1, 2, 3 herkenbaar. Dat is altijd het grote probleem voor ons ook om goed... te begrijpen in sommige producten wat er nou precies in zit. Dat is wel eens best een zoektocht.
Oké, wie doet dat voor jullie?
Onze merchandisers noemen we dat, onze inkopers.
En ik neem aan dat jullie inkopers anders zijn dan de inkopers bij Ahold. Ik denk dat ze op andere dingen letten.
En... Ja, we hebben een heel strikt kwaliteitsbeleid natuurlijk. Ja. En het is ook niet puur inkopen. Het is echt samen met die boeren gewoon het juiste product voor de juiste prijs op de plank zien te krijgen. Ja. En met name tegen de juiste kwaliteitsvoorwaarden. Dus dat is een andere dynamiek dan alleen maar op prijs inkopen.
En controleren jullie dan ook bij de producenten?
Ja, wij controleren, maar er zijn ook heel veel instanties die controleren. Met name met gecertificeerde producten, dan wordt dat gewoon onafhankelijk gecontroleerd.
Ja, Oké. Het boek Fast Food Nation van Erik Schlosser, dat heeft jou, had jou bijzondere aandacht. Dat is een van de eye-openers voor jou geweest. Wat is dat voor een boek? Waar gaat het over?
Nou, het is een boek door Erik Schlosser geschreven. En hij heeft een jaar of 2 of 3, geloof ik, heeft hij echt onderzoek gedaan naar de hele voedselindustrie. Niet alleen de fastfoodindustrie, maar ook de slachterijen, de vleesindustrie, dat soort dingen. En ja, het is gewoon een heel goed onderbouwd verhaal waarin hij eigenlijk heel goed aangeeft dat het allemaal vrij onschuldig en zonder enige kwade bedoeling is gestart door een ondernemer die aardappelen aan het verbouwen was. En hoe dat dan uiteindelijk gegroeid is tot bijvoorbeeld McCain's of hoe iemand een hamburger bakte en dat uiteindelijk McDonald's werd. En hoe dat helemaal dan is doorontwikkeld tot iets waar je nu wel je vraagtekens bij kan zetten. Dus ik denk dat hij heel goed en heel waarheidsgetrouw beeld geeft van hoe dat op een vrij naïeve, positieve manier begonnen is. En dat het uiteindelijk zich nu in vaarwater begeeft waar je ja, in ieder geval vraagtekens bij kan zetten. Ja. En met name ook hoe het systeem werkt, wat de rol is van geld en wat de rol is van de overheid in dat geheel. En dat is bijzonder interessant.
Naar de naam van de gigant is gevallen, de McDonald's. Zij hebben een tijd geleden, zijn ze begonnen met het verkopen van salades. Was dat een eerste goede poging om iets gezonder te worden? Of is dat echt een totaal hilarisch lachertje?
Nou kijk, een bedrijf als McDonald's zal zeker kijken naar wat voor trends er in de markt spelen. Dus op het moment dat men iets meer naar gezondheid gaat, dan zullen zij daar ook iets in meedoen. En dat kan zijn in de vorm van het bieden van sla. Ja, dat kan.
Ja, hoe groot schat jij de kans in dat McDonald's echt bewust gaat worden en anders gaat produceren?
Nou, het moeilijke is dat, waarom is McDonald's zo'n succes? Is ook omdat het zo goedkoop is. Mm-hmm. En als je echt je ethiek helemaal terugbrengt in de keten en op een andere manier gaat produceren, dan kun je dat prijsspel niet halen. Mm-hmm. Dat is gewoon een niet-realistisch prijsspel. Mm-hmm. Dus ik denk dat ze er alles aan zullen doen om dat zo efficiënt mogelijk in te blijven richten.
Oké, nou, bruggetje naar jouw bedrijf dan, wat betreft het geld. Wie zijn jouw klanten? Wat zijn dat voor mensen? Als ik even heel erg neutraal, ik loop jouw winkel binnen en dan zie ik eigenlijk mensen, veel twee verdieners denk ik. Ook meestal rond dat tijdstip van 6:30, 7 komen zij nog even je winkel binnen. Financiële elite, hoogopgeleide toch wel. Klopt dat beeld een beetje? Zijn dat de mensen die...
Hier in Haarlem zien we ook echt veel ouderen. Maar we hebben zelf een beetje onderzoek daarnaar gedaan. En dan zie je dat de financiële elite klopt niet. Wel hoog opleidingsniveau. Dus je ziet dat mensen die opgeleid zijn, meer geneigd zijn om na te denken over wat ze nou uiteindelijk eten. En dus vaker geneigd zijn tot aankopen die duurzaam zijn. En dat hoeft helemaal niks met financiën te maken hebben. Het zijn ook mensen die gewoon uit principe dat doen. Mm-hmm. Meer zelfs. En eigenlijk verdelen wij voor onszelf 3 groepen. Dat zijn echt principiële kopers. Principieel gemotiveerd, intrinsiek gemotiveerd om beter eten te kopen. Mm-hmm. We zien mensen die goed willen voor zichzelf willen zijn ook. Hè? Goed willen eten, koken, willen genieten. De hobbykok, culinaire mensen. Dat is een groep. Mm-hmm. En je ziet wel de jonge twee verdieners meer het jup-type. Wat ik zelf altijd het meest fascinerende klantengroep vind. Omdat zij hebben en het geld en de tijd en de opleiding om een enorme stimulans te zijn voor de verduurzaming van voeding. En eigenlijk in elke categorie. En vaak vanuit een andere interesse bij ons komen. En met die groep proberen we in gesprek te gaan en ze ook te voorzien van kennis.
Je zegt nu een andere interesse. Zou die interesse een zeker snobisme kunnen zijn? Dat als je een jup bent en je hebt goed inkomen, dat je dan graag bij markt gezien wil worden?
Het heeft te maken met heel erg bezig zijn met wat jouw positie in je omgeving is. Mm-hmm. En daarbij is bijvoorbeeld markt nu tot iets geworden waarbij mensen kunnen zeggen, kijk mij nou eens niet mijn boodschappen doen bij de supermarkt. En dat heeft wel iets snobistisch inderdaad. Ja.
Ja. En die groep die probeer je intrinsiek bewust te maken, zeg maar. Die probeer je echt bij het verhaal te betrekken en te zorgen dat ze daar om de juiste redenen komen.
Precies, precies. En dat is denk ik heel, heel belangrijk. Dat is een groep die ook lijkt ook naar de toekomst toe meer succes te gaan hebben. En als die groep achter duurzaamheid gaat staan, dan kunnen we een heel eind komen in Nederland.
Want hoeverre zijn jouw klanten missionaris van jullie idee?
Ja, ik denk uiteindelijk is dat altijd wel zo. En we hebben dat ook wel een beetje nodig. Omdat we hebben natuurlijk geen marketingbudgetten waarbij we hetzelfde kunnen doen als de grote supermarkten. Dus we hebben het ook wel nodig dat mensen het doorvertellen. En dan moet je ze wel ook de middelen geven om iets te kunnen vertellen.
Ja.
En dat is vaak kennis.
Ja, en dat doen jullie door middel van brochures en...
Ja, boekjes. En we gebruiken ook wel social media daarvoor.
Mm-hmm.
En wat we bijvoorbeeld doen is dat als er een klant iets zegt over onze producten in bijvoorbeeld op Facebook of zoiets, dan brengen we dat ook terug naar de winkel in vorm van een kaartje, waarbij eigenlijk de ene klant dus iets aan het aanraden is aan de andere klant. En zo stimuleer je dat proces een beetje. Ja.
En de fietskratjes, hè?
Ja, de fietskratjes.
Ik heb er ook één. Zag je hem staan?
Nee, ik zag hem niet staan.
Hij staat hier om de hoek. Ik zag op de fietskratje.
Heel goed.
Ja, wie heeft dat bedacht eigenlijk? Jullie marketingman?
We hebben niet echt een marketingman. Maar dit is volgens mij bedacht door mijn businesspartner, Meike Beren. En met wie ik dit allemaal van de grond heb gekregen.
Ja.
En zij zei, we moeten eigenlijk fietskratjes hebben, zodat mensen ons merk beter kunnen zien.
Ja, is het duurzaam plastic?
Het is gerecycled plastic, ja, klopt. Ja, absoluut. Ja.
Omdat je doet wat je doet, ben jij, als we gaan het heel kort over hebben, niet uitgebreid, ben je Amsterdammer van het jaar geworden in 2010.
Ja.
Hoe was dat?
Ja, bizar. Dat was eigenlijk een beetje een soort van roes, omdat het was in begin januari en er waren dus 10 mensen uitgekozen of genomineerd door lezers van Parool en AT5. Mm-hmm. En uiteindelijk was er dus zo'n verkiezing en kwam ik als winnaar uit de bus. En dat was wel heel overweldigend. Maar ik vond het leuk omdat het was wel een opsteker en een pluim voor, niet voor mij, maar gewoon eigenlijk voor iedereen die bij ons werkt.
En voor het idee wat je uit.
En voor het idee, maar met name ook de mensen die elke dag keihard moeten werken om dit steeds een stukje beter te maken. En dus dat was een leuke opsteker.
Wat heeft het je opgeleverd?
Ja, dat weet ik niet. Voor mij persoonlijk, ik vind het leuk, maar dan houdt het ook weer op.
Het is het niet dat die zaak plotseling echt 80% meer omzet had.
Nee, zo werken dat soort dingen niet. Ik denk wel dat het positief heeft bijgedragen, maar dat moet je ook niet overschatten.
Ze vonden je heel sympathiek, denk ik. Dat kan ik me zo voorstellen. Als je Amsterdam van het jaar wordt, het zijn vaak hele sympathieke mensen waar geen vuiltje aan kleeft.
Ja, maar dan was het natuurlijk wel zo dat ik een ondernemer was. En dan zijn er ook mensen die iemand hebben gered na een steekpartij. En die zijn natuurlijk nog veel sympathieker dan de ondernemer. Want dan denken ze, ja.
En dat had jij ook gedaan als jou, hè? Als die voor jou.
Ja, dat is waar. Maar daarvoor stond ik er niet. Dus er waren ook wel mensen die dachten van, die doet het alleen maar voor eigen gewin. En dat was een beetje jammer, maar zo gaat het.
Zo gaan dat dingen inderdaad. Ja. 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 Nou ja, goed. Zo zit het nou eenmaal in elkaar.
Precies.
Helaas. Ja. Goed, we gaan het zo even hebben over jouw profetische kijk op de wereld. Want jij was natuurlijk wel een van de eersten die zag welke kant het op zou moeten. Dus daar gaan we het dan zo meteen even over hebben. Maar we gaan het eerst hebben over kleine mensen. Randy Newman, dit vind ik zelf een heel leuk nummer. Ik denk, nou, pleur me gewoon tussen kan mij eens geven. Randy Newman met Short People.
Yeah.
Fijne mensen, Short People was dat van Randy Newman. En je luistert naar Mag het ergens over gaan? En dit programma wordt elke zondag uitgezonden tussen 7 en 9. Vanaf mei zenden we overigens uit tussen 8 en 9. En dan nemen wij dit programma op in Tyler's Museum. En dat zal zijn tussen 1 en 2 'smiddags. Dus vind je het leuk om een keer hier bij dit programma aanwezig te zijn? Dan kan dat vanaf 13 mei in Tyler's Museum in de Gehoorzaal al daar tussen 1 en 2. Maar daar vertel ik later nog wel wat meer over. Bij mij het gast Quirijn Bolle nog steeds, de oprichter en eigenaar van Markt. Duurzaamheid in de schappen heb ik hem maar even genoemd. Dat klopt ongeveer, hè, die omschrijving.
Ja, dat klopt aardig, ja.
Ja, nou, je mag hem gebruiken voor je eigen markt.
Dank
je. Je had hem vast zelf al bedacht. Jij was, ik zei het net al, jij was natuurlijk een van de voorlopers. Je had vrij snel in de gaten welke kant het op zou moeten. Hè? Dat dit systeem wat wij nu hanteren voor de voedselproductie, en eigenlijk toch min of meer op een nare wijze de prijzen laag houden, dat niet echt de toekomst is.
Ja, en dat vind ik dat wel heel veel credits dat ik een van de eerste was. Want we kennen natuurlijk al heel lang de biologische winkel in Nederland. Die bestaat natuurlijk al langere tijd. Maar het gaat er meer om dat we dat in het goede jasje stoppen, zodat mensen het ook wat beter gaan herkennen en wat meer kunnen gaan omarmen. En dat het niet iets blijft wat een beetje aan de zijkant van de maatschappij blijft hangen.
Mm-hmm. We hebben het al even over prijs gehad. Onherroepelijk is het zo dat de producten die jij verkoopt toch iets duurder zijn dan de prijs in de normale supermarkt, klopt dat?
Wij noemen dat altijd minder goedkoop, omdat er minder mee gebeurd is. Het is minder gemanipuleerd. Maar het is ongeveer hetzelfde prijsspel op dit moment. Gaat hier even iets mis in de studio?
Het grappige is, ik was iets vergeten. Ik heb gisteren boodschap gedaan bij de markt. En toen dacht ik, daar neem ik een bonnetje mee. Dat is echt heel kinderachtig, maar dat kan ik nu even niet vinden. Ga ik zo wel even kijken. Om even te kijken zo, hè, wat dat dan zou schelen. Maar dat is misschien ook echt gewoon te flauw. Ik heb even snel gekeken. Een avocado betaal je €1,39 voor bij jou.
Ja.
En bij de Albert Heijn 99 cent.
Ja, en de ene is biologisch en de andere niet. En ja, daar zit het verschil
in. Ja, nee, en een biologische avocado betaal je bij de Albert Heijn ook meer voor. Dus
ja,
dat laat het
ja.
Ja. Oké, en ik vind, maar ja, dat ben ik. Hè. Ik vind dat iedereen het er gewoon voor over zou moeten hebben eigenlijk.
Nou, dat is het. Het moet ook belangrijker gemaakt worden.
Ja. Goed, we hadden het al even over bewustzijn. Hoe krijg je mensen zover? Kijk, de eerste vraag die mensen stellen is, wat kost het me? Dus ik wil best goed doen hoor, maar het mag niet duurder.
Ja.
Ja, dat blijft toch een bijna biologische hamvraag.
Ja, het is een beetje de verkeerde vraag die je stelt. Kijk, de vraag zou moeten zijn, wat wil ik eten en waarom wil ik het eten? Wat wil ik dat er, hoe wil ik dat dat product gemaakt is? En dan is het, en wat heb ik er dan voor over en waar kan ik dat het beste krijgen?
Mm-hmm.
En dat, bedoel, als je iets anders koopt, bijvoorbeeld een auto of zoiets, dan kijken mensen veel meer op die manier. Welke auto wil ik nou en welke kleur en allemaal dat soort dingen. Dan gaan ze pas kijken, oké, en waar kan ik die dan het beste krijgen?
Mm-hmm.
En bij eten zou het hetzelfde moeten zijn. Maar we zijn er nu inmiddels aan gewend geraakt dat al het eten hetzelfde is. Een banaan is een banaan en een appel een appel. Maar de ene appel is gewoon de andere niet. En de ene boter is de andere niet. En daarom zeg ik, ben kritisch en kijk nou hoe dat product gemaakt is. En bepaal dan of je het wil hebben en wat je ervoor wil betalen. En dat is gewoon de andere kant op denken.
Ja, lastig.
Dat is een manier van denken die we niet meer gewend zijn. Omdat we door allerlei marketingboodschappen tot hele andere gedachten worden overtuigd.
Ja, ja, ja. Hey, we hadden het net even over Mark Post en zijn kweekvlees. Zou dat product kweekvlees, hè? Je weet nu wat het is, hè? Dat zijn dan de spiercellen worden opgekweekt of stukjes vlees, ook maar zeggen, vanuit de stamcel. Komt geen beest meer aan te... Ja, er komt een oorspronkelijk beest aan te pas. Daar neem je een stamcel van en dat ontwikkelt zich dan tot spiercellen. Eén varken kan 1 miljoen carbonades maken en hoeft daar niet eens voor te sterven.
Ja.
Komt zo'n product bij jou in de schappen, denk je?
Op dit moment vind ik dat best onwaarschijnlijk, omdat onze missie is om echt eten toegankelijk te maken. Waarbij we gewoon kijken naar de echtheid en de natuurlijke bron van een product. En dit staat er wel ver vanaf. Ik begrijp wel dat dit soort initiatieven er zijn en dat die ook een bepaald doel dienen. Ik moet er meer over weten, maar ik vind het me moeilijk om voor te stellen dat er bij ons in het schap komt.
Ja, nou, ik vind het een interessante gegeven, omdat Uiteindelijk, stel, wat jij ook nastreeft, neem ik aan, is een schoner milieu. Dat vind je ook belangrijk. Dat is vrienden voor het milieu. Ja. En het dierenwelzijn is belangrijk.
Ja.
Dat zijn al twee belangrijke dingen die je in één klap hebt ondervangen. Hè?
Ja.
En het is voor 1 kilo biefstuk, geloof ik, voor 750 gram biefstuk heb je 1000 liter water nodig. En zoveel voeding. Dat is allemaal niet meer nodig. Dus dat scheelt enorm. En de emissie, ze laten geen scheten meer, die stukjes vlees. Dus dat scheelt ook enorm in de uitstoot van
Ja, maar dan zouden we onszelf ook moeten gaan klonen. Want dan moeten we onszelf ook zien op te lossen. Want wij laten ook scheten.
Maar veel minder dan een koe.
Oh, okay, ja, dat
wij zijn minder schadelijk.
Heb ik ook wel begrepen. Maar nee, het is meer van hoe ver wil je gaan erin. Hè? Dus moet je nou... Ik begrijp de hele duurzame gedachte.
Mm-hmm.
En die vind ik ook heel belangrijk. En ook zeker... vind ik het een interessante invalshoek. Maar je kunt niet alles maar elimineren en in één keer chemisch maken en dan denken van oké, nu is het opgelost. Want je wellicht maak je weer hele nieuwe problemen. En ik denk ook dat daar nog wel onderzoeken naar gaande zijn van wat zijn nou precies de gevolgen daarvan. En de gevolgen ook voor de gezondheid en dat soort zaken.
Hm. Nou, grappig nog is met name wordt onderzocht op dit moment, parallel aan het onderzoek, is het de consumentenacceptatie. Dat wordt nu al onderzocht, terwijl nog maar 1 klein lapje van 1 bij 1 centimeter is gemaakt. Uiteindelijk moet dat dan in september tot een bal gekneed worden. Dat wordt dan een hamburger en dat wordt met veel poha of een barbecue gegooid. En dat wordt ook echt opgegeten, denk ik. Dat is de bedoeling, als de ketchup op tijd klaar is. Want dan moet natuurlijk ook nog even opgekweekt worden, dat snap ik ook wel. De consumentenacceptatie wordt in dit stadium al onderzocht door Wageningen, Landbouwhogeschool Wageningen.
Ja.
Gaat de consument dit accepteren? Gaat de consument dit straks kopen als het zover is?
Ja, ik weet niet hoe transparant daarover gecommuniceerd gaat worden. Want als je nu kijkt in de schappen, dan liggen er ook allemaal producten waarvan alles mee gebeurd is. Waarvan je je afvraagt of daar consumentenacceptatie is. Maar die consument ziet dat helemaal niet. Eigenlijk het voorbeeld wat je net gaf over dat groene blaadje wat dan op de verpakking staat. En denken, oh, dat zal wel goed zijn. Wat als dat nou kweekvlees was geweest wat er in die verpakking had gezeten? En dan had je ook niet verder gelezen. Dan had je gedacht, nou, het is heel groen, dus ik neem het mee. Dus ik denk dat die consumentenacceptatie misschien wel helemaal niet zo'n groot onderwerp is op het moment dat ze dat gaan markten, op de manier waarop de supermarkten dat nu ook doen.
Ja, nu is kweekvlees volgens mij wel heel erg groen. Dus in die zin zou het nog wel kloppen. Wat ik veel interessanter vind, is dat je afvraagt of kweekvlees geaccepteerd gaat worden door de consument, omdat dat kennelijk een soort van andere gedachte vergt. Hè? De manier waarop je denkt over voedsel. En het is toch een beetje een smerig idee dat je uit een stamcel spier gaat opkweken en dat uiteindelijk op de barbecue gooit. Is voor mensen veel moeilijker te bevatten dan die hele bio-industrie bijvoorbeeld. Of tenminste te bevatten. De bio-industrie is er. Veel mensen weten niet precies wat zich daar afspeelt. Maar als mensen zich daarvan bewust zouden zijn, wat zich daar zou afspelen, dan vraag ik me af, echt tot in detail, dan vraag ik me af of de consumentenacceptatie voor een gewoon stukje vlees er nog wel zou zijn.
Nou, die is er dus ook volgens mij niet. Als we helemaal transparant zouden zijn over alles wat er gebeurt, dan denk ik dat die ook veel lager is dan die nu is.
Mm-hmm.
En daarom is het heel belangrijk dat je dus op diervriendelijke manieren gaat kijken hoe je dat op een normale manier allemaal tot stand kan laten komen. En daar is dus ook behoefte naar aan het groeien. Omdat mensen wel langzaam weten wat er allemaal in die industrie zich afspeelt. Of weten dat het niet goed is, maar niet in detail weten wat er dan echt aan de hand is. En langzaam aan het vragen zijn van, kan ik niet de garantie krijgen dat ik weet waar het product vandaan komt, wie het gemaakt heeft, hoe het gemaakt is, zodat ik me daar beter bij kan voelen.
Jij denkt echt dat mensen dat gaan eisen? Dat ze echt willen weten waar het...
Nou, dat doen ze. Nou, in ieder geval, ik weet niet of ze het gaan eisen, maar je merkt dat er een enorme behoefte aan is. En dat op het moment dat je dingen transparant maakt, dat het dan ook heel erg gewaardeerd wordt. Maar veel dingen worden niet transparant gemaakt, omdat hetgene wat je transparant moet maken helemaal niet zo aantrekkelijk is.
Nee, precies. Nu heb je met Oud en Nieuw, elk jaar heb je sportjes, hè, om tegen te gaan dat mensen rotjes in elkaars ogen gooien. Je bent een rund als je met vuurwerk stunt. Een aantal jaar geleden is voor het eerst... Hebben ze gruwelijke beelden laten zien. Nou, dit is het resultaat. Als je een rotje gooit of je houdt een rotje te lang vast, dan mis je arm en je mist een oog. En nou, dat heeft enorm geleid tot een daling in het aantal ongelukken met de Oud en Nieuw.
Ja.
Zou dat niet een manier kunnen zijn? Kijk, als je inzichtelijk maakt en echt gewoon hart op hart zegt, nou, dit is dus wat er gebeurt voordat je het op je bord krijgt, dat vlees. Kijk maar even. En je kan er ook niet aan ontkomen, want doe het via postbus 51 of een soortgelijke. Zou dat een manier kunnen zijn? Ik merk dat jij wat positiever bent daarin, terwijl ik toch echt heel erg optimistisch ben voor mezelf. Maar in dat bewustzijn kweken...
Kijk, wij zouden nooit die rol spelen. Maar bijvoorbeeld de Stichting Wakker Dier doet dat wel. En die doet dat al. En die doet dat denk ik ook wel met succes. Dus zij zijn wat meer volgen de harde lijn, om dat zo te zeggen. En krijgen daarmee wel grote bedrijven tot beweging. En dat doen ze door dingen heel inzichtelijk en heel hard te communiceren.
En zij krijgen ondernemers in beweging.
Ja, ze krijgen grote bedrijven in ieder geval in beweging. Ik denk dat ze consumenten, in ieder geval die grote bedrijven die gaan bewegen, omdat ze bang zijn dat de consument gaat bewegen door die spotjes.
Okay.
Dus dat,
Oké, dus het is al een beetje gaande.
Het is wel gaande, maar ieder heeft daarin zijn rol. Kijk, uiteindelijk... We kunnen wel zeggen, dit moet niet op deze manier. Maar uiteindelijk moet je dan zeggen aan de andere kant. Maar we gaan het anders doen, namelijk zo.
Ja.
En die oplossing is niet altijd even makkelijk. Als ik kijk naar wat wij doen, dan zeggen we... Oké, maar we doen het helemaal anders. En we gaan zorgen dat we weer een duurzaam product toegankelijk maken voor mensen. Maar dan moet je nog wel een heel winkelbedrijf gaan beginnen... met alle haken en ogen die daaraan vastzitten.
Mm-hmm.
En zo makkelijk is dat niet. Maar de richting is wel duidelijk.
En het kan wel, want dat bewijs jij. Zo is ook nog een keer. We gaan naar het nieuws. Zometeen na de klok van 8 uur zijn wij weer bij je terug met... Mag het ergens over gaan met Quirijn Bolle. Tot zometeen.